Jullie mogen met me meebladeren naar Marcus, hoofdstuk 3. We willen vandaag verder gaan met Marcus. En ik wil lezen vanaf vers 6. Dus Marcus 3 vanaf vers 6. En vers 6, daar zijn we de laatste keer toen we in Marcus aan het lezen waren en daar doorheen gingen. Toen waren we daar geëindigd. Dus laten we het lezen. Marcus 3 vanaf vers 6 tot en met vers 19. Dankjewel. Dus Marcus 3 vanaf vers 6. En toen de Farizeeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee, en hem volgden een grote menigte uit Galilea, en uit Judea, en uit Jeruzalem, en uit Idumea, en van over de Jordaan. Ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die gehoord had wat voor grote dingen hij deed, kwam naar hem toe. En hij zei tegen zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij hem moest blijven vanwege de menigte, opdat zij hem niet verdringen zouden. Want hij had er vele genezen, zodat alle die aandoeningen hadden op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. En telkens wanneer de onreine geest hem zagen, vielen ze voor hem neer en riepen: U bent de Zoon van God. En hij gebood hen streng en met klem dat zij niet bekend zouden maken wie hij was. En hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde. En zij kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn en om hen uit te zenden om te prediken en macht te hebben om zieken te genezen en de demonen uit te drijven. En Simon gaf hij de naam Petrus en verder Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus. Aan hen gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent. En Andreas, en Filippus, en Bartholomeus, en Matthäus, en Thomas, en Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus, en Simon Cananitus, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Tot zover willen we vandaag lezen en ook daarnaar kijken. En de titel die ik erboven heb gezet is: Jezus deelt zijn missie. En Jezus deelt zijn missie met zijn 12 apostelen. En ik heb een PowerPoint erbij gedaan, zodat we een beetje kunnen volgen. Maar laten we eerst even een kleine terugblik doen wat we tot nu toe hebben gehad. Omdat we door Marcus heen aan het gaan zijn. En het hoort allemaal een beetje bij elkaar. En het gaat, tot nu toe gaat het allemaal rondom de bediening van de Heer Jezus hier op aarde. En dus de eerste keer hebben we gezien over Johannes de Doper, die de weg voorbereidde voor de Messias, voor Jezus. Zodat Jezus op het toneel kon komen. En hij riep ze op, het volk Israël op: bekeer u, want het koninkrijk is nabijgekomen, de Messias komt eraan. En hij wees toen, dat hebben we toen gezien, naar de Heer Jezus. Als de Messias, als de koning. Als het lam wat uiteindelijk zou gaan sterven voor de zonde van de wereld. En toen hebben we gekeken naar het begin van Jezus' bediening. Hoe hij rondging, en dat zullen we vandaag ook weer zien, om te preken en te onderwijzen, zieken te genezen, demonen uit te drijven. En daarop volgend hebben we ook gezien dat hij die macht ook daadwerkelijk heeft. We zien een paar keer dat terugkomen. En hij had macht om te onderwijzen. En hij had gezag om demonen uit te drijven. En hij had macht om zieken te genezen. En dan denk je, nou, dat is geweldig. Het kan niet beter. Nou, het kan wel beter. Want daarna hebben we gezien, en prijs de Heer daarvoor, dat Jezus ook macht heeft om zonden te genezen, te vergeven. Om zonden te vergeven, om te zeggen tegen iemand: uw zonden zijn u vergeven. En we hebben dat ook praktisch naar onszelf toegepast. En de laatste keer hebben we het gehad over de Farizeeën en de schriftgeleerden die tegen de Heer Jezus waren. En dat komt omdat Jezus steeds hun tradities omvergooit. En daar zijn ze niet zo blij mee. En dat is ook het laatste vers die we toen gelezen hebben. Is het eerste vers die we vandaag lazen. Namelijk Marcus 3 vers 6. Dat de Farizeeën weggingen en ze wilden hem doden. Dus de leiders van het volk zijn tegen de Heer Jezus. En dan komen we nu aan bij dat Jezus zijn bediening gaat delen. Maar voordat we dat doen, zien we een heel aantal namen. Ik heb een kaartje gevonden. Er staat niet alles op, maar wel het meeste. Er is een menigte die hem volgt. En die menigte die komt uit Galilea. Even kijken, dat zien we bovenaan een beetje. Dat is de bovenkant van Israël. Uit Judea, dat is meer de onderkant. Jeruzalem, nog verder naar onder. Idumea, dat wist ik dus niet. Dus ik was van tevoren bezig. Ik denk, nou, de meeste kan ik wel plaatsen. Maar dat is onder aan Israël, een beetje over de grens heen. Dus je zou zeggen vanuit de onderkant van Israël en daar iets verder dan dat. En van over de Jordaan, nou die zie je nu niet, maar Pella ligt aan de rechterkant van de Jordaan, dus dat is over de Jordaan. Dus je zou zeggen, hier zo, uit dat gebied komen de mensen, dus rechts van Israël. En Tyrus en Sidon, en die staan hier niet op, dat is jammer. Maar die zitten boven Caesarea aan de linkerkant, bij de kust, aan de linkerkant van Galilea. En al deze plaatsen worden genoemd om te laten zien dat vanuit heel Israël en daar een beetje omheen komen de mensen naar de Heer Jezus. Hij trekt volop de aandacht. Nou, er zijn er twee personen of twee groepen die we hier zien staan. We zien de menigte en we zien zijn discipelen. En dan is de vraag, wat is het verschil? Nou, het verschil is dit. Een menigte, en dat zien we ook verder, die kwamen specifiek, even kijken, om hem aan te raken omdat ze ziek waren of mensen hadden die ziek waren. Ze kwamen specifiek naar de Heer Jezus omdat ze bezeten waren of in ieder geval demonen in zich hadden, te maken hadden met demonie. Maar ze kwamen naar de Heer Jezus toe omdat ze iets van hem wilden. Een beetje, je zou kunnen zeggen, spektakel. Ze wilden, weet je, en ik, heel simpel, ik zou ook gegaan zijn. Als je in die tijd had geleefd en je hoort van een man en die doet wonderen achter elkaar. Mensen die raken hem aan worden genezen. Demonen worden uitgedreven. Ja, zelfs doden worden op een bepaald moment opgewekt. Ik zou er naartoe willen. Ik weet niet of jullie erheen zouden gaan. Ik zou er wel heen gaan. En dat gebeurt ook. En dat is de menigte. En die komen naar de Heer Jezus voor het fysieke, voor wat je kunt zien. Ze willen een beetje, ja, er is een wonderman. Ja, daar ga je naartoe. Maar een discipel gaat iets verder dan dat. Misschien zijn sommigen begonnen dat ze wat hoorden over de Heer Jezus en ze gingen er naartoe. Maar dan, toen zagen ze iets van de Heer Jezus. Ze hoorden zijn onderwijs en ze zeiden, deze Jezus willen wij als Messias, deze Jezus willen wij volgen. Wij willen weten wat hij te zeggen heeft en we willen hem gehoorzamen. Want het woord discipel heeft twee betekenissen, dat is van een leerling en van een volgeling. Dus ze willen leren van de Heer Jezus om te gaan doen wat hij zegt. En ze willen hem volgen, hemzelf, de persoon, de Heer Jezus. En dan komt gelijk, laten we de toepassing maar maken naar onszelf toe. Wat ben jij voor de Heer Jezus? Hoor jij bij de menigte, een groep mensen die spektakel wil, of die traditie wil, of die wat dan ook? Of wil jij Jezus zelf en zijn woorden horen en zeggen, Heer Jezus, ik wil u kennen, ik wil u volgen, ik wil u gehoorzamen. Waar zit jij? Zit jij hier en wil jij Jezus? Zit jij hier en wil jij doen wat hij zegt? Wil je hem gehoorzamen? Weet je, als dat niet zo is, zit je eigenlijk een beetje op de verkeerde plek. Want de gemeente van Jezus Christus draait erom dat wij discipelen van Jezus zijn, dat we hem willen volgen, dat we hem lief hebben. Dat we onder de indruk zijn gekomen van zijn onderwijs. En hem gaan volgen. En hem gaan doen wat hij zegt. Nou, dat zien we. En op een bepaald moment dan zien we dat hij verder dat hij een scheepje vraagt in vers 9. Dus de menigte kwam naar hem toe, vers 8. Voor de grote dingen die hij deed. Niet om wat hij te zeggen had, niet om wie hij was. Maar om wat hij deed. En dan zegt hij tegen zijn discipelen dat er een scheepje moest blijven vanwege de menigte, opdat ze hem niet verdringen zouden. Nou, dit is wel je moet een beetje beeldend zijn, dat ben ik dus niet, dus mij kost wat meer moeite. Maar er zijn hier duizenden mensen en ze willen allemaal de Heer Jezus aanraken. En dan denk je, nou, dat is wel een beetje egoïstisch. Ja, tenzij je heel erg ziek bent. Moet je je voorstellen dat je een ziekte hebt waar je spoedig aan gaat overlijden. En daar is een man en als je hem aanraakt, word je gezond. Ja, dan ren je erheen. Moet je je voorstellen dat je meelaats bent en buiten de maatschappij valt vanwege je ziekte. Dat je je familie nooit kan zien omdat je ziek bent. Nou, dan ren je erheen als het moet. Weet je, stel je bent heel goed bevriend met iemand die ernstig ziek is. Dan breekt je hart. We hebben vandaag gebeden voor een broeder uit ons midden. Die te worstelen heeft en te strijden heeft met ziekte en aanvallen van de boze. En dat raakt ons hart. Dat hoor je, dat voel je. Stel dat er nu een oplossing zou zijn. En die zou een kilometer hier verderop zijn. Dan zouden we met z'n allen toch erheen gaan. Die broeder meenemen en zorgen dat er een oplossing komt. Nou, zo wanhopig en nog wanhopiger dan dat waren de mensen. En ze kwamen naar de Heer Jezus om hem aan te raken. Nou, en dan heeft hij dus een scheepje in de buurt. Zodat als dat te veel wordt, dat hij daarin kan. En dat hij niet verdrongen zal worden. Dat vind ik ook mooi. De Heer Jezus is ook gewoon praktisch. Ja, dat is heerlijk praktisch van de Bijbel. Nou, dan zien we dat hij de vele genezen heeft. En daar hebben we vorige keer al een beetje over gesproken. En dat hij demonen uitdrijft. En dat ze hem aanroepen en zeggen, u bent de Zoon van God. En Jezus die wil dat niet. Die wil niet geëerd worden door demonen. Dat is ook logisch. Hij wil niet geëerd worden door het kwade. Maar zij weten wel wie hij is. Dat is wel bijzonder. Als je Marcus 1 las. Deze boodschap ging erover, dit evangelie is erover, dat Jezus de Zoon van God is. En hier zijn demonen en die erkennen dat. Dus ik denk dat Marcus het daarom ook opgeschreven heeft om te laten zien dat zelf de demonen weten wie Jezus is en hem erkennen. Maar vers 12 zegt hij, hij gebood hun streng met klem dat ze niet bekend zouden maken wie hij was. Nou, dat is op zich nog logisch, dan gaan we door. Want nu komen we steeds meer bij de kern. En in Marcus staat hier niet zo heel veel, maar er staat simpel. Hij klom de berg op. En hij riep bij zich wie hij wilde en zij kwamen naar hem toe. Maar in Lucas staat er iets meer. Er staat dat Jezus de berg op ging om te bidden. Voordat hij dat deed. En dat hij de hele nacht in gebed was. Ik kan me voorstellen dat de Heer Jezus moe was. Moet je je voorstellen, de menigte om hem heen en ze willen hem allemaal aanraken. Hij is ondertussen aan het prediken, zien we op allerlei plekken. We zien dat demonen uitgedreven worden. Maar constant een groep mensen om zich heen. En dan is het 's avonds en ik zou naar bed gegaan zijn. Gegarandeerd. En Jezus die ziet, er moet iets belangrijks gebeuren. En hij is de hele nacht in gebed tot zijn vader. Jezus, en dat vind ik zo bijzonder, Jezus geeft echt prioriteit aan gebed. Ik vond het mooi vanochtend dat we hier in groepen hebben gebeden. Omdat Barco prioriteit wilde geven aan het samen aanroepen van de Here. Nou, dat is het hart van de Heer Jezus ook. Ook toen hij hier op aarde wandelde. Hij, de Zoon van God, kiest ervoor om heel de nacht in gebed te zijn. Om tijd met zijn vader te besteden en daar instructies te krijgen. Er komt de vraag, welke prioriteit geven wij aan gebed? Weet je, als gemeente, oké, is het een van de pilaren, we hebben een wekelijkse bidstond. Maar jij persoonlijk, hoe zie jij het belang? Ik zeg niet, oh, je moet nu ook hele nachten gaan bidden, laten we elke vrijdag samenkomen om tot de hele nacht door te bidden, dat zeg ik niet. Maar welke prioriteit geef je eraan? Vind je het belangrijk om met de vader, met jouw vader te spreken? Vind je het belangrijk om wijsheid te krijgen van hem. Stel dat je een belangrijke keuze te maken hebt. Er zijn genoeg keuzes in het leven die belangrijk genoeg zijn. Dat je tijd besteedt met de vader. En vader vraagt, wat wilt u dat ik doen zal? Wilt u dat ik links of rechts ga? Wilt u dat ik dit doe of dat doe? Nou, dan kunnen we van de Heer Jezus leren om daar echt prioriteit aan te geven. En ik vind dat zo mooi. En dat zie je zo vaak. De Heer Jezus trok zich vaak terug om met zijn vader te zijn. Maar goed, dan komen we zo meteen nog weer verder op. Want hij ging heel de nacht in gebed. En dan gaat hij zijn discipelen, of zijn apostelen moet ik zeggen, roepen. Want Jezus had meer discipelen dan 12, hè? Dat weten we toch? Jezus had niet alleen 12 discipelen, hij had honderden discipelen. Mensen die hem wilden volgen. Bijvoorbeeld als je in Handelingen 1 ziet dat Judas is inmiddels afgevallen als apostel. En dan wordt er een nieuwe apostel gekozen en dan moet dat iemand zijn die Jezus volgde vanaf het begin van zijn doop tot aan zijn opstanding. Dus er waren andere discipelen die bij de Heer Jezus waren, die zoveel als mogelijk was, tijd met hem besteden. Maar nu kiest Jezus er 12. En waar kiest hij hem voor? Hij kiest de 12 uit om bij hem te zijn. Nou, nu komen we bij de kern een beetje van de preek. Jezus die gaat hier 12 mensen uitkiezen om de missie die hij heeft, zoals we hier zien, om te prediken, zieken te genezen, demonen uit te drijven, om dat stokje ja, niet over te nemen, maar ook mee te dragen. Hij kiest er 12 uit om te gaan gebruiken, om heel Israël te bereiken. Nou, dan eerst maar even bij de 12 stilstaan. Waarom 12? Even mijn mouw goed doen hoor, een momentje. Waarom 12? Nou, ik denk dat er 2 redenen zijn waarom 12. Eén is symbolisch en de andere is praktisch. Laten we bij de symbolische beginnen. Hoeveel stammen had Israël? Nou, laten we even een beetje interactief doen. 12. Heel goed. Dus er waren 12 stammen van Israël. En er zijn hier 12 apostelen. Nou, die twee hebben hoogstwaarschijnlijk ernstig veel met elkaar te maken. Jezus kiest de 12 uit om te laten zien, want dit zijn ook Joden, maar om te laten zien, ik ben de Messias en ik wil Israël bereiken. En deze 12 krijgen de opdracht in de eerste plaats om ook te preken in Israël. Dus Jezus kiest de 12 uit. En dat vond ik mooi, in een van de commentaren stond, als je in die tijd had geleefd en iemand die koos 12 apostelen uit of 12 mensen uit om Israël rond te gaan, dan had iedere Jood begrepen, het gaat hier om een reformatiebeweging. Dus een beweging om het volk Israël terug te krijgen naar de God van Israël. En dat was het hart van de Heer Jezus. En dat zien we ook, want in Markus 6, blader maar even mee, Markus 6, daar worden de apostelen ook uitgezonden. Gaan ze een beetje, ja, ik zeg het oneerbiedig, maar een beetje stage lopen. Want later gaan ze echt overal rond en prediken, maar hier doen ze het een klein poosje. Staat er in hoofdstuk 6, vers 12. En toen zij weggegaan waren, predikte zij dat men zich moest bekeren. Nou, laten we even verder lezen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. Maar ze moesten bekering prediken. En wat is bekering? Bekering betekent, je leefde eerst voor de zonde, je bent in zonde aan het wandelen en je draait je 180 graden om en nu ga je God volgen. Nu ga je leven voor God, je wordt God gericht. En dit is precies wat de apostelen moesten doen. Ze moesten het volk Israël in de eerste plaats oproepen om zich te bekeren tot God. Om van hun zonde af te gaan en vernieuwd te worden door op God gericht te raken. Nou, dat is de eerste reden, symbolisch. Dus het spiegelt het volk Israël en dat het volk Israël opgeroepen wordt om voor God te leven. Maar de tweede reden is ook praktisch. En dat zie je ook aan het eerste punt wat de Heer Jezus, waarom hij ze afzondert, is om bij hem te zijn. En heel simpel, 100 mensen passen niet zomaar in een huis. In ieder geval de meeste van onze huizen zullen geen 100 mensen in één ruimte passen. Bij ons in ieder geval niet. Nou ja, misschien wel. Misschien als we allemaal blijven staan, tegen elkaar aanstaan, elkaar een knuffel geven, dat het zou lukken. Maar anders wordt het een lastig verhaal. Je kunt niet intensief met elkaar optrekken met 100 man. Dat is gewoon heel erg moeilijk. En Jezus kiest, nou, 12 ook om symbolische redenen, maar ook omdat hij intensief met hen wil optrekken. Hij wil tijd met hen besteden. Hij wil zijn hart met hen delen. En dat kan niet in de grote groep. Deze morgen deel ik iets. Nou, hopelijk worden jullie daardoor opgebouwd. Maar ik kan niet intensief met jullie optrekken en mijn hart volledig laten zien. Daarvoor moet je mij spreken. Daarvoor moet ik meer vertellen dan wat ik nu deel. De tijd ontbreekt, onze energie ontbreekt. Maar als wij dag en nacht met elkaar optrekken en je doet dat voor 3 jaar, dan ken je mij aardig goed. Annette die doet dat inmiddels een aantal jaartjes. Zij kent mij aardig goed. Omdat we dag en nacht met elkaar optrekken. Nou, hij kiest de 12 en dan kiest hij, en dat vind ik zo mooi. Als ik dat geschreven zou hebben, als ik dit evangelie geschreven zou hebben, dan zou ik waarschijnlijk gezegd hebben, hij heeft hen geroepen voor de missie om het evangelie te delen. Maar Marcus die brengt ons gelijk bij de kern waar het hele leven om draait. Niet om het doen van allerlei werken, niet om te prediken in de eerste plaats, maar in de eerste plaats om bij Jezus te zijn. Zij mogen bij de koning der koningen, God die mens werd, daar mogen zij intensief mee optrekken. Ze mogen zijn woorden horen, elk woord wat hij gesproken heeft en onderwezen heeft, mochten zij horen. Ze hebben hem horen bidden, want had ik daar graag bij willen zijn. Ze hebben hem het evangelie horen delen, voor zover dat toen nog openbaar was. Ze hebben hem alle wonderen zien doen, maar ook gehoord waarom hij dat deed. De grote groep discipelen kreeg te horen zijn gelijkenissen en de menigte kregen zijn gelijkenissen te horen. Maar alleen zij kregen te horen wat betekent het nou. Ze hebben het hart van de Heer Jezus geproefd. En dat is geweldig, dat is onze kant, zeg maar, dat is hun kant van het verhaal. Maar voor de Heer Jezus zegt op een bepaald moment als hij het brood breekt. Ik heb verlangd om dit Pesachmaal samen met jullie te vieren. De Heer Jezus, dit laat zo zijn hart zien, de Heer Jezus verlangde ook om tijd te besteden met deze mannen. Nou, we zullen laten zien, zij waren het helemaal niet waard, maar daar komen we zo meteen op. Maar ze kregen het grote voorrecht om te wandelen met Jezus, om tijd met hem te besteden, om veel tijd met hem te besteden. En dan maken we het praktisch, want de vraag is, geldt dat ook voor ons? Het is mooi dat we dit horen, oh, fijn voor die apostelen, maar wat met ons? Nou, het hele nieuwe verbond draait om een relatie hebben met God en draait om het hebben van een relatie met Jezus. In Jeremia, als het nieuwe verbond wordt genoemd en Jeremia zegt er zal een nieuw verbond komen, dan staat erbij wat is de vrucht ervan. En van de kleinste tot de grootste zullen ze mij kennen. Het hart van God is dat wij hem zullen kennen. We hebben eeuwig leven ontvangen, zegt de Bijbel. Maar wat is het eeuwige leven? Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. We zijn geroepen, waarvoor? Tot gemeenschap met de Zoon, Jezus Christus. Nou, ik zou tekst op tekst kunnen noemen. Wat is het grote gebod? Heb de Heere uw God lief. Wat betekent dat? Relatie. Onze God, en dat is het verschil met andere religies, onze God is een God van relatie. Hij wil relatie met jou en met mij. En hij is daar zo ver voor gegaan, dat hij zijn zoon aan het kruis heeft laten nagelen door goddeloze, zondige mensen, om de straf te betalen, zodat jij bij hem kunt horen. Dat jij een kind van hem kunt worden. Er staat in Hebreeën dat we door het bloed in het binnenste heiligdom kunnen wandelen. In andere woorden, wij kunnen leven in de tegenwoordigheid van God, in relatie met God. Dat is ongelooflijk. Weet je, jij kent jezelf. Ik ken mezelf. Hier zo ziet er alles tiptop uit, natuurlijk. Weet je, we hebben allemaal onze haar gedaan, of de meesten zullen dat hebben gedaan. Haar hebben gedaan vanochtend. En we zijn hier en hoe gaat het? Ja, geweldig, prijs de Heer. Weet je, al dat soort dingen. Maar we weten dat we niet zo geweldig zijn als dat het eruit ziet aan de buitenkant. Tenminste, voor zover we er geweldig uitzien aan de buitenkant. Dat is natuurlijk ook weer een vraag. Maar goed. Maar we weten wie we aan de binnenkant zijn. We weten dat we niet goed zijn. En toch is het hart van de Vader dat jij bij hem komt. En hij vindt, ja, ik kan me niet voorstellen, ik zeg het echt met respect, maar hij verlangt ernaar dat wij bij hem zijn. En dat we genieten van zijn aanwezigheid. Als mijn kids, als die bij me komen, 's ochtends vroeg worden we wakker en dan ga ik op stoel zitten en dan komen ze allebei op mijn schoot zitten. Dat is het beste moment van de dag. Weet je wel, dat is iets wat de Vader ervaart. Dat zit in het hart van de Vader. Hij wil ons bij zich hebben. En hij is geen buddy, het is niet, hij is geen Sinterklaas of iets in die richting. Hij is heilig, hij is wat dan ook, hij is groot en almachtig. En toch heeft hij ons zo lief. Dat wij bij hem mogen zijn. Dat we als het ware bij zijn hart mogen komen. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht. Vind je dat heerlijk? Geniet je ervan? Weet je, ik denk dat we vaak op een afstand blijven. Ik hoor best wel wat mensen zeggen dat ze het lastig vinden om hun hart uit te storten bij God. Om te bidden en echt hun pijn te delen. Of hun emoties te delen. Hun moeilijkheden te delen. Maar dat is precies wat hij wil. Weet je, hij kent jou, hij weet al die gedachten al van jou, maar hij verlangt ernaar om die te horen, zodat er relatie komt. Weet je, hij heeft je lief. Kun je dat voorstellen? De almachtige God, schepper van hemel en aarde, die honderden miljoenen engelen om zich heen hebben, die hem dag aan dag aanbidden. Vier wezens, machtige majestueus, die uitroepen, heilig, heilig, heilig. Hij wordt gezegd, is een allesverterend vuur. Als hij terug gaat komen, zullen de leiders van de naties roepen, bergen val op ons. En die God is onze vader, heeft ons lief en we mogen bij hem zijn, tot in eeuwigheid. Ja, dat, toch, ja, dat is waanzinnig, dat is echt geweldig. Dus de apostelen worden hier geroepen om bij Jezus te zijn. Maar jij bent ook geroepen om bij Jezus te zijn. En bij de Vader te zijn. Dat is mooi en dat gaan we zien. Jezus roept ons om bij hem te zijn. Soms zijn mensen aan het worstelen. Welke roeping heb ik? Ik hoor het heel vaak, zijn ze aan het bidden. Heer, welke roeping heb ik? Moet ik dit doen of moet ik dat doen? Jij bent geroepen in de eerste plaats om bij Jezus te zijn. En dat is de hoogste roeping. Al zou je nu opgesloten worden in de kerken voor de rest van je leven, dan nog is deze roeping er. Dan kun je niks meer behalve bij hem zijn. En dat is precies waar hij je wil hebben. Om bij hem te zijn. Nou, dat is gaaf. Ik vind het echt, ja, dit is niet te vatten. Dit is zo geweldig. Dus ik hoop dat jullie er ook van genieten. En ik denk het wel. Ik weet, velen van ons verlangen hier ook naar. En we hebben maar iets ervan geproefd. Weet je, ik vind dit, de liefde van God, vind ik misschien wel de lastigste eigenschap om echt te pakken. Omdat ik weet wie ik ben. Weet je, ik weet de smerigheid wat ik heb gedaan. Ik weet de gedachten die in mijn hoofd zitten. En dan te geloven, hij heeft mij lief. Hij wil mij bij zich. Ja, dat is ongelooflijk. Het is echt waard om de Heer voor te prijzen en hem te danken tot in eeuwigheid. Maar goed, dan gaan we verder. Want dit is niet de enige roeping die ze krijgen. Ze mogen ook, als ze hem lief hebben, als ze leven in gemeenschap, mogen ze ook aan de slag gaan. En waar begint het mee? Hij roept hen, hij stelt de 12 aan, om hen uit te zenden om te prediken. Om het evangelie wat ze tot dat moment begrijpen, te delen en mensen op te roepen zich te bekeren. Nou, dat gaat verder, want uiteindelijk in Marcus 16 en in Lucas en in Matthäus en in Johannes klinkt in alle evangelie een roeping tot hen en de mensen om hen heen om het evangelie te gaan verspreiden. Om bekering te prediken. Om Jezus te verkondigen. En dat gaat door in Handelingen. Als je in Handelingen leest, je leest alleen maar over de verspreiding van het evangelie. En dan komt het ook breder. Dus zij worden geroepen om het evangelie te delen, om bekering te roepen. Maar opnieuw, ook jij. En niet alleen door daden. Het woord prediken betekent proclameren, uitspreken. Dus ik weet, we worden soms panisch van de gedachte dat je het evangelie moet delen op werk of op school of weet ik veel waar. En los dat ik dat begrijp, en het is mijn worsteling ook, maar we zijn er wel voor geroepen, net als de apostelen, om het evangelie te delen. Om mensen bekend te maken met Jezus, hen op te roepen zich te bekeren. En zij mochten beginnen bij Israël en vanuit Israël verder. Maar ik ben zo dankbaar dat niet alleen de 12 dit hebben gedaan. Als dat was gebeurd, had Israël het evangelie gehoord. Maar waren wij met z'n allen naar de hel gegaan. Maar ik ben zo dankbaar dat er mannen zijn geweest en vrouwen zijn geweest die beseft hebben, deze boodschap is niet alleen voor de apostelen, maar ook voor ons. En ze zijn het evangelie verder gaan verspreiden, Ja, zelfs tot ons. En nu mogen wij het ook weer verder brengen. En dit is wat je overal in de schrift verder ziet. Je ziet dat de gemeente van Jezus Christus, als het ware de estafettestok van de apostel heeft overgenomen. En nu wij als gemeente van Jezus Christus zijn geroepen om het evangelie te verspreiden. Overal. In Nederland, op je werk, op school. In je familie, onder je vrienden. Als ze de Heer Jezus niet kennen, om hem bekend te maken met hem. Als ze in zonde leven, om hem, ja, met tact misschien, maar toch op te roepen. Keer je er vanaf, stop ermee en ga de Heer volgen. Dit is jouw roeping. En we zullen zo meteen zien, deze apostelen waren heel zwak. Weet je, hier waren een merendeel waren vissers of andere praktische beroepen. Ze hadden moeite met elkaar. Ze hadden moeite om te begrijpen wat de Heer Jezus zei. Er zit een verrader tussen en een dief. Er zit iemand tussen Petrus die letterlijk zichzelf vervloekt. Staat er in Marcus, als je verder doorleest. Die zichzelf vervloekt en zweert. Ik ken die mens niet. Dus ze hebben de Heer Jezus verloochend. En toch worden zij gebruikt. En misschien ben jij, voel je je en je zegt, ja, ik ben net zo zwak. Jij kan ook gebruikt worden door hem. Weet je, dat is zo mooi. En daar mogen we ook voor bidden voor elkaar. Dus het is, als je bij de gedachte al bezwijkt, dan je denkt, oh nee, moet ik tegen iemand het evangelie delen? Vraag gebed, zeg het gewoon. Weet je, dat is helemaal geen schande. Zeg het, dan gaan we voor elkaar bidden. En dan gaan we het evangelie samen verspreiden. Nou, dan hebben we er dus twee gehad. Dus één, hij stelde de 12 aan om bij hem te zijn. En dat geldt ook voor ons. En dan, hij zendt ze ook uit om te prediken. En die opdracht ligt ook bij ons. En dan komen we bij de spannende, vind ik. En waar ik had van tevoren, Jeroen stuurde mij een appje en die vroeg, waar kan ik voor bidden? En ik zeg, ik ben zenuwachtig voor de preek. En dat is niet omdat ik bang ben om voor de groep te staan. Dit vind ik niet zo eng. Maar ik weet dat deze onderwerpen, en zeker als het gaat over zieken genezen, demonen uitdrijven, dit zijn niet dingen waar we van genieten om over te spreken of mee bezig te zijn, meeste van ons. En ik weet als ik erover deel, dat heb ik wel eens gehoord, als ze dan worden als grappen gemaakt onderling en dan wordt er gezegd, oh ja, wij zijn dan te charismatische. Weet je, en ergens geeft me dat een angst om hierover te delen. En tegelijkertijd, nou ja, staat het in ieder geval bij de 12. Ze krijgen macht om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Maar wat zie je als het gaat over de gaven van de geest? Eén van die gaven, of meerdere van die gaven, zijn de gaven van genezingen. Dat is niet alleen aan de apostelen gegeven, dat is aan de gemeente gegeven. Even los hoe we dat moeten doen. Het is bijbels. Er staat in Jacobus 5, als iemand ziek is, laat hij de oudste bij zich roepen. Er staat niet, laat hij de apostelen bij zich roepen. Nee, laat hij de oudsten bij zich roepen. Laat de dier met olie zalven en voor hem bidden. Oeh, dan moeten we er opeens iets mee. Weet je, en het is een... Ik zeg niet dat iedereen genezen wordt. We zien dat niet iedereen genezen wordt. Prima. Maar we zien ook dat er in de gemeente van Jezus Christus, in het nieuwe verbond, veel vrijmoedigheid is om te bidden. Ook voor zieken. Ook als mensen aangevallen worden. Weet je, de duivel klaagt velen van ons aan. En dan is geestelijke strijd, want Satan is de aanklager van de broeders. En waar zijn de mannen en waar zijn de vrouwen die zeggen, hé, ik word aangeklaagd, of hé, broeder en zuster, je wordt aangeklaagd. Zou het niet eens uit het rijk der duisternis kunnen komen? En als dat zo is, dan stuur het weg in de naam van de Heer Jezus. Want we zijn tenminste met hem gezet in de hemelse gewesten, ver boven alle macht en kracht. Weet je, en los, misschien dat jullie me charismatisch vinden, prima, dat mag. Bij deze mag dat. Je mag me charismatisch vinden. Maar wel op de goede manier. De Bijbel zegt dat we vrijmoedig mogen bidden. Voor alles. Is iemand ziek? Laat hij bidden. Laat hij de oudste bij zich roepen. Dan gaan wij voor hem bidden. Weet je, als je met een broeder spreekt en die is ziek, vraag gebed. Dat mag. Je bent niet onheilig bezig. Oh, je bent zo gericht op het aardse. Nee, je mag bidden. Hij is een vader die zoveel wil geven. En ik denk dat wij hier wel in kunnen groeien. En ik wil niet, begrijp me even goed, dan gaan we dat dingetje toch even noemen. Ik wil niet dat we hier hele genezingsdiensten houden. Nou, kom maar naar voren en we gaan met z'n allen. Zeg maar, dat soort dingen hoeven we niet te doen. Ik veroordeel het niet per se. Maar het mag gewoon in het nuchtere, het normale. Is iemand bij je thuis en je hoort, hé, ik heb last ergens van. Bid ervoor. Ook al is het lichamelijk. Bid ervoor. Vrijmoedig. Voelt iemand zich ontmoedigd? Zoals onze broeder, waar we voor gebeden hebben vandaag. Bid voor hem. Als je het idee hebt, dit is echt duisternis. Dit is duisternis die over hem heen komt. Stuur het weg. In Jezus' naam. Demonische machten, ga weg. Dat kan ieder van ons doen, als je de Heer Jezus kent. Weet je, neem daar de vrijmoedigheid in. En we gaan er geen show van maken. En we gaan hier niet genezingsdienst houden of dat soort dingen. Tenzij de Heer het leidt, maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar je mag wel vrijmoedig bidden. En ik hoop dat we daarin groeien. Ik denk dat we daarin groei nodig hebben. En als je daar het niet mee eens bent, dan mag je na de dienst zeker naar me toe komen en me vermanen. Of in ieder geval dat we erover door kunnen spreken. Maar goed, zij hebben macht om te genezen. En ik vind het wel, er zit wel een verschil tussen de apostelen en ons. Als ik, wat ik zie in de Bijbel. Namelijk dat de 12 apostelen iedereen genazen. En dat zien we gewoon niet terug vandaag de dag. En dat zien we ook niet terug bij Paulus. Paulus die moet op een bepaald moment iemand ziek achterlaten. Het is geen automatisch verhaal. Kom, we gaan naar het ziekenhuis toe, naar het Sint-Jansdal. We bidden voor iedereen. Dat is niet wijs, maar dat is ook niet bijbels. Maar je mag wel vrijmoedig bidden. Dus laat die oproep, of neem die oproep te harte om daar vrijmoedig in te zijn. En als je denkt, nou ja, ik weet niet of dat wel bijbels is. Lees het Nieuwe Testament maar eens door en kijk daar eens een keer. Het hoeft echt niet de focus te hebben. De focus is de Heer Jezus. En de focus is de missie om het evangelie te verspreiden. En tegelijkertijd horen deze dingen er ook bij. En geven ze ook bevestiging dat God met ons is. Dus nou ja, ik leg hem hier neer. Ja, neem het te harte zou ik zeggen. Maar in ieder geval, de 12 apostelen. Ik weet niet hoe lang ik bezig ben. Ah, oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon door. Bijna klaar. Want nu, terwijl ik dit zeg, denk je, ja, maar wie ben ik nou? Even serieus, Wijnand. Even serieus. Jij weet echt niet wie ik ben. Ik ben zo'n prutser. Zo voel ik me. Oh, ik ben echt, ik kan dit helemaal niet. Weet je hoe onheilig ik heb geleefd de afgelopen week? Oh, ik kan het niet. Weet je al, dat soort dingen hoor je regelmatig. Ook in ons midden. Nou ja, wij hebben een voordeel ten opzichte van de discipelen op dat moment. Namelijk het bloed van Christus heeft gevloeid. Wij weten onze zonden zijn ons vergeven door het bloed van Christus. Dus als je je onheilig voelt, belijd het en dan ben je schoon. 100%, alsof je nooit gezondigd hebt. Maar ik vind het zo bemoedigend dat er nu een lijst met namen staat. En nou, dan kun je kunt je tot in lengte vandaag erover nadenken, zou ik niet doen. De Bijbel zegt dat we voorzichtig moeten zijn, ook om constant bezig te zijn met geslachtsregisters en dus ook met namen. Maar hier zien we, hier krijgen we een beeld van welke apostelen er zijn. Nou, sommigen hebben meerdere namen, dus er zijn ook andere rijtjes in de Bijbel te vinden van de apostelen en daar hebben sommige andere namen. Dus bijvoorbeeld Matthäus, die heet ook Levi. Thaddeus, die heeft een andere naam op een ander moment. Er is er ook nog eentje, die heet ook Judas. Dus er zijn twee Judassen, maar die heeft dus ook een dubbele naam. Maar hier zo hebben we namen. Laten we even heel kort stilstaan bij wat voor mannen dit waren. Dus je hebt Simon, gaf hij de naam Petrus. En Petrus heeft hele gave dingen gedaan, hele mooie dingen meegemaakt. Hij heeft op water gelopen. Hij heeft alle wonderen en tekenen van de Heer Jezus zo'n beetje gezien. Hij was erbij op de berg van de verheerlijking. Denk je, nou, de top van de apostelen. Maar deze Jezus heeft ook zijn rabbi 3 keer verloochend, zelfs tot vervloekens toe. Wat we net zeiden. Kun je Marcus, om mij 13 of zo lezen. Ik zal het voor jullie voorlezen. Je hoeft niet per se mee te bladeren, maar anders denken jullie, wat ben je nou weer aan het verkondigen? Even kijken. Nee, 14. Denk ik. Ja, vers 14. Hij ontkent de Heer Jezus 3 keer. Hij verloochent hem 3 keer. Maar de laatste keer is Marcus 14, vers 71. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren. Ik ken deze mens niet over wie u spreekt. Hij heeft de Heer Jezus gewoon verloochend met tot vervloekens en zweren toe. En deze persoon die wordt hersteld door de Heer Jezus en mag een van de apostelen zijn. Geroepen om het evangelie te verkondigen en al die dingen te doen. Dan heb je Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. En die geeft hij de naam, en ik weet niet of ik het goed uitgesproken heb, Boanerges. In het Engels klinkt het wat anders. Maar dat betekent zonen van de donder. Of zonen van de strijd, of soortgelijke termen staan ervoor. En dit waren mannen die ook veel van de Heer Jezus hebben gezien. En op een bepaald moment tegelijkertijd zeggen, Deze Samaritanen die zijn vijanden van ons. Zullen we bidden dat er vuur uit de hemel komt en hen verteert? Hij wil gewoon een massamoord willen ze plegen eigenlijk. In Jezus' naam. En Jezus bestraft ze dan en zegt dat is niet de bedoeling. Dit is niet wat ik wil. Maar een lekker stelletje heb je dan. Lekker opvliegend. Iemand die valt je aan. Oh, ik hoop dat je vernietigd wordt. Weet je, dat zijn niet de beste personen die ik uitgekozen zou hebben. Dat ik denk, nou, ik ga jou wel uitzenden. Je bent er wel klaar voor. Toch, de Heer Jezus koos hen. Dan hebben we Matthäus was een tollenaar, een landsverrader. Officieel, hij was een landsverrader. Een tollenaar was een verrader van Israël. Zo werd hij gezien. En hij werd een volgeling van Jezus. Hij heeft dat achter zich gelaten. Maar dat was wel een kenmerk van hem. Nou, lekker. Zou jij die gekozen hebben? Een landverrader. Is goed voor je reputatie. En dan heb je hier, staat er Simon Cananitus. En dat stamt niet af van het woord Canaan, maar van het woord wat staat voor ijverig. En hij, in andere evangelie staat daar zeloot, dat hij een zeloot was. En zeloten waren juist een soort van verzetshelden, die ijverig waren voor God. Nou, die zou ik ook niet in mijn team hebben gehad, denk ik. Matthäus en deze Simon, dit gaat problemen opleveren. En toch koos Jezus hen. En dan de meest verrassende van allemaal. Judas Iscariot. Degene die Jezus zou verraden. Degene die een dief wordt genoemd op een bepaald moment. Hij zou de Heer Jezus met een kus verraden. Nou, in die tijd, wij kennen dat niet zo. Ik heb niemand van jullie, behalve mijn vrouw en mijn kinderen, heb ik niemand van jullie begroet met een kus vandaag. Maar wel een aantal met een knuffel of met een hand. Nou, in die tijd, een kus was een teken van vriendschap. Ook tussen mannen en tussen vrouwen. Als ik Paul een kus zou geven, zou ik zeggen, je bent mijn vriend. En nou ja, dat kennen we niet zo, maar nu geef ik een knuffel. Dat is wat hij deed. Hij verraadde de Heer Jezus. Terwijl hij zei, ik ben uw vriend, werd hij verraden. En Jezus werd gedood. Voor een beetje geld. Ook hij mocht in het team horen op dit moment. Ook hij heeft wonderen en tekenen gedaan en bekering gepreekt. Nou, de vraag, als zij gebruikt konden worden door de Heer Jezus, hoeveel te meer jij? Ik weet zeker dat niemand van jullie hier zo voor geld, hier, je krijgt 1000 euro als je de Heer Jezus verloochent. Niemand van ons zou dat doen. Als zij erbij mochten horen en Jezus zegt in zijn woord, volg mij. Denk jij dat jij er niet bij mag horen? Zeker wel. Jij mag bij hem horen. Jij mag tijd met de Heer Jezus besteden. In gemeenschap leven met de Heer Jezus. Jij mag het evangelie verspreiden. En jij mag geleid door de geest grote dingen doen voor de Heer. De Heer, er staat in Markus 16 dat die bovennatuurlijke dingen waar we over spraken, de gelovigen zullen volgen. En meer dan dat. Weet je, jij mag weten dat de Heer Jezus met jou is. Als je het evangelie verkondigt en je bent zo bang als het maar zijn kan. Jezus is met jou en hij kan hele bijzondere dingen doen. Harten voorbereiden, levens veranderen. Mensen raken. En dat gaat niet om dat jij zo zwak bent. Hoe zwakker je bent, hoe beter. Als je maar weet dat je zwak bent en weet dat hij machtig is. Dus ik, waar ik mee begon. Jezus wil zijn missie delen met de apostelen. Maar Jezus wil zijn missie ook delen met jou. En mijn oproep voor deze morgen is, ben jij bereid om te zeggen, oké, Heer, als u dit wil, amen, ik ga mee. Ik ga tijd met u besteden, want daarvoor zijn we geroepen. Ik ga het evangelie delen en ik ga vrijmoedig bidden voor elke nood die op de weg komt. En als we dat doen, oh jongens, dat is zo mooi, dit gaat zo geweldig worden. Dit is een reis die heerlijk is en die we met elkaar aan mogen gaan. Samen met de Heer Jezus. Dus daar wil ik voor bidden. Dus laten we een moment van gebed nemen. Daarvoor. Ja, Vader in de hemel. Dank u wel. Dat wij deze missie op ons mogen nemen. Dat u die ons geeft. Dat u ons daarmee roept. Heer, en ik wil zeggen. Ik wil daarin. Ik wil mee. Ik wil groeien in deze missie van u. Gebruik ons, Heer. Zet ons in beweging om u te kennen en al die dingen te doen waar we over gedeeld hebben. Heer en meer, leid ons. En help ons om dit woord te nemen en te gehoorzamen. Ik wil u dat vragen in de naam van Jezus Christus. Amen.